Vandaag in de Bijbel lezen met Jan podcast.
Lucas vertelt in zijn evangelie dat Petrus zich enkele uur op de binnenplaats bevond en dat toen de haan kraaide, Jezus hem aankeek. Dit waren geen ogen van veroordeling, maar ogen vol genade en barmhartigheid. Petrus was een van de eerste mensen die door Jezus werd opgezocht na zijn opstanding. En hij kreeg ook speciale aandacht, blijkt uit Johannes 22. Maar nu mocht hij huilen. Hij had gefaald. En zo dringt zich weer de vraag op. Wie ben jij? En welkom bij weer een aflevering van de Bijbel lezen met Jan podcast. Ik wil jou als luisteraar graag bedanken, want dankzij jou kan ik dit werk blijven doen. Ik mag me dagelijks in Gods woord verdiepen en de lessen die ik leer weer met jou en met anderen delen. En ik ben erg dankbaar. Want ik heb afgelopen week naar de statistieken gekeken van de podcast en gezien dat deze inmiddels meer dan 200.000 downloads heeft gehad in de afgelopen 2 jaar. Meer dan 200.000. Dat is echt geweldig. En om je te bedanken geef ik aan het eind van deze aflevering iets weg. Maar goed, dat dus straks. Maar nu eerst. De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij de gelijkenissen die Jezus vertelt in het evangelie van Matteüs. Zoals je wellicht weet, maak ik met een grote groep mensen op dit moment een virtuele wandeling door het leven van Jezus met Matteüs als reisgids. Deze Bijbelleeschallenge bestaat uit dagelijkse overdenkingen uit het Matteüs-evangelie. En hierin doen we veel ontdekkingen. Eén daarvan wil ik nu graag met je delen. Het is namelijk iets wat je altijd in het achterhoofd moet houden bij het lezen van de evangelieën. Of het nu gaat om Matteüs, om Marcus, om Lucas of om Johannes. Deze 4 schrijvers hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ze willen aantonen dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. En ze willen dat we voor hem kiezen. Dat betekent dat in de evangelie telkens 2 vragen centraal staan. Wie is Jezus en hoe reageer je op hem? Kijk, we moeten niet vergeten dat de schrijvers van het evangelie heel veel materiaal hadden om uit te kiezen. Welke verhalen zouden ze wel vertellen over Jezus en welke niet? En in welke volgorde moesten ze dat doen? Ze hebben over dit soort vragen heel bewust nagedacht en natuurlijk zijn ze ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat staat voor mij als een paal boven water, want deze geschriften zijn briljant opgebouwd. De verhalen die ze hebben gekozen draaiden ook telkens om de vraag, wie is Jezus? Ze laten Jezus in actie zien en ook hoe de mensen op hem reageren. Sommigen geloven in hem, anderen wijzen hem af en weer anderen zijn uiterst onverschillig. Zo zijn de andere mensen in de evangelie als een spiegel voor ons. Met wie kunnen wij ons identificeren? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik wil graag met je kijken naar het verhoor van Jezus in het Matteüs-evangelie. Hieraan voegt Matteüs ook het verraad van Petrus toe en zo worden 2 typen mensen tegenover elkaar gezet. Farizeeën tegenover een leerling van Jezus. Wat hebben ze gemeen met elkaar? Ze kijken naar Jezus en Jezus kijkt naar hen. En wat blijkt? Als je voor Jezus staat, gaat je masker af. Dan wordt je ware identiteit onthuld. Laten we gaan luisteren. De maskers gaan af. Mensen zeggen wel eens dat je in een crisis laat zien wie je echt bent. Ben je echt zo dapper als je zelf zegt, of toch een angsthaas? Pas in een gevaarlijke situatie blijkt welke van de 2 je bent. In de tekst die we zo gaan lezen, komen we in een crisis terecht. Jezus wordt voorgeleid aan het Sanhedrin, de hoogste leiderschapsraad in het Israël van de eerste eeuw. Deze bestaat voornamelijk uit Sadduceeën en Farizeeën. Het is een verzameling schriftgeleerden en hoge priesters. Stuk voor stuk zijn ze geestelijk leiders. In het schouwspel dat volgt gaan de maskers af. De Joodse leiders laten zien wie ze werkelijk zijn en Jezus getuigt over zijn eigen identiteit. Ondertussen wacht Petrus buiten en wordt ook hem een vraag gesteld. Hoor jij ook bij Jezus uit Nazareth? Laten we gaan lezen, Matteüs 26, de versen 57 tot en met 75. De mannen die Jezus gevangennomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen, maar dat lukte hun niet, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte meldden er zich twee die zeiden: "Die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen." De hoge priester stond op en vroeg hem: "Geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen?" Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei: "Ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God." Jezus antwoordde: "U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel." Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit: "Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. Wat denkt u?" Ze antwoordde: "Hij is schuldig en verdient de doodstraf." Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: "Profeteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft?" Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei: "Jij hoorde ook bij de Jezus uit Galilea." Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: "Ik weet niet waar je het over hebt." Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: "Die man hoorde bij Jezus van Nazareth." En opnieuw ontkende hij en zwoer: "Echt, ik ken die man niet." Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden: "Jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je." Daarop begon hij te vloeken en te zweren: "Ik ken die man niet." En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: "Nog voor de haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen." Hij ging naar buiten en huilde bitter. Tot zover deze Bijbeltekst. De mannen die Jezus hebben opgepakt in de tuin van Gethsemane brengen hem direct naar het huis van Caiaphas, de hoge priester van Israël. Aaron, de broer van Mozes, was de allereerste hoge priester geweest. Het was de taak van de hoge priester om op te treden als bemiddelaar tussen God en het volk. Elk jaar, op Yom Kippur, op de grote verzoendag, nam de hoge priester de zonde van het volk met zich mee en plaatste ze symbolisch op 2 bokken. De ene bok werd geofferd, de ander, de zondebok, werd de woestijn ingestuurd. De hoge priester mocht als enige ook de Urim en Tumim gebruiken. Dit waren stenen die wel wat leken op dobbelstenen. Ze werden gebruikt om de wil van God vast te stellen. De hoge priester werd dus geraadpleegd als het volk de wil van God wilde weten. En uitgerekend deze man, die de erfenis van Mozes en Aaron moest bewaken, die de wil van God moest kennen en die de bemiddelaar was tussen God en mens, uitgerekend hij speelt een zeer discutabele rol. Jezus krijgt namelijk een showproces. Er kunnen geen getuigen worden gevonden die met bewijzen tegen Jezus komen en uiteindelijk worden 2 mannen aan het woord gelaten die overduidelijk liegen. Dit valse getuigenis wordt gebruikt om Jezus uit de tent te lokken. Maar Jezus zwijgt, precies zoals Jesaja had voorspeld. De ironie is dat tijdens deze poppenkast de maskers van de Joodse leiders afvallen. Ze zijn niet zo integer als ze zich doen voorkomen. Ze zijn laf en door gemeen. Ze doen er alles aan om een onschuldig persoon uit de weg te ruimen, omdat hij een bedreiging is voor hun positie. Caiaphas doet hier aan mee. Hij, die het woord van God zou moeten profeteren, probeert Jezus in de val te lokken. Johannes beschrijft overigens in zijn evangelie hoe Caiaphas wel degelijk profeteerde. Hij zegt in Johannes 11 dat het beter is dat één man sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Daarmee duidt hij exact aan waarom Jezus werkelijk moest sterven. Als Caiaphas zich niet opstelt als de ware hoge priester van Israël, wie is dat dan wel? De Bijbel geeft het antwoord. In Hebreeën wordt Jezus vergeleken met de hoge priester. Hij is de ware hoge priester, want hij kent de wil van God door en door en doet deze ook. Hij is de werkelijke opvolger van Mozes en Aaron. Hij is de werkelijke bemiddelaar tussen God en mens die de zonde van de wereld op zich neemt. De dag waarop Jezus werd gekruisigd is de werkelijke grote verzoendag. Ondertussen is Caiaphas zichtbaar gefrustreerd dat Jezus niet zegt en stelt hem op de man af de vraag of hij de Messias of de Zoon van God is. En eindelijk doet Jezus zijn mond open. U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Jezus zegt niet ronduit, ja, ik ben de Messias, of ja, ik ben de Zoon van God. Hij spreekt, zoals hij dat al vaker deed, in de derde persoon over zichzelf. Hij gebruikte de titel de Mensenzoon regelmatig voor zichzelf. Caiaphas grijpt zijn kans. Hij scheurt zijn kleren als teken van schijnbare verontwaardiging en roept uit, hij heeft God gelasterd. Hij bevestigt hiermee dat Jezus heeft gezegd dat hij de Messias is en de Zoon van God. Maar Jezus doet meer dan getuigen over wie hij is. Hij waarschuwt de hoge priester en de aanwezigen door te wijzen op het moment waarop de Mensenzoon zal komen om recht te spreken. Kies aan welke kant je staat, zegt Jezus eigenlijk. En dat doen ze. De aanwezigen kiezen in grote meerderheid voor de hoge priester Caiaphas, niet voor de werkelijke hoge priester Jezus. Ze bespotten Jezus en slaan de Zoon van God, precies zoals Jezus in zijn gelijkenissen al had aangekondigd. Als dit hoofdstuk in Matteüs een film was, dan zou de camera zich nu verplaatsen naar de binnenplaats, waar een van Jezus' meest dappere leerlingen zich tussen de mensen begeeft. Na eerst te zijn gevlucht, is hij toch de bende gevolgd die Jezus had meegenomen. Hij wil weten wat er gaat gebeuren. Misschien beraamt hij zelfs een plan om Jezus in veiligheid te kunnen brengen. Maar een dienstmeisje herkent hem. Jij hoort ook bij die Jezus uit Galilea. En Petrus ontkent met klem. Toch voelt Petrus zich niet veilig. Hij probeert weg te sluipen naar de poort toe. Dan ziet een ander meisje hem. Zij spreekt Petrus niet rechtstreeks aan, maar zegt tegen andere mensen, die man hoorde bij Jezus uit Nazareth. Het zweet breekt Petrus uit en opnieuw ontkent hij dat hij Jezus kent. Maar de omstanders weten genoeg. Petrus spreekt met een Galileese accent. Dat deed Jezus waarschijnlijk ook. Zijn meest trouwe volgelingen kwamen vrijwel allemaal uit Galilea. Het accent gaf Petrus dus weg. Petrus vloekt en ontkent. De haan kraait. Petrus huilt bitter. Ook deze woorden van Jezus waren uitgekomen. Het masker ging af. Hij is niet de rots gebleken die Jezus in hem zag. Hij is een verrader. Lucas vertelt in zijn evangelie dat Petrus zich enkele uur op de binnenplaats bevond en dat toen de haan kraaide, Jezus hem aankeek. Dit waren geen ogen van veroordeling, maar ogen vol genade en barmhartigheid. Petrus was een van de eerste mensen die door Jezus werd opgezocht na zijn opstanding. En hij kreeg ook speciale aandacht, blijkt uit Johannes 22. Maar nu mocht hij huilen. Hij had gefaald. En zo dringt zich weer de vraag op. Wie ben jij? De Joodse leiders bleken hypocriet te zijn. Petrus faalde. Wat is het verschil tussen hen? De leiders sloegen op Jezus' gezicht en Petrus huilde. Het hart van de leiders bleef hard als steen. Petrus' hart werd gebroken. De leiders lachten Jezus uit aan het kruis, maar Petrus knielde. Dat is reddend geloof. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Niemand is dat. Laat je breken door je eigen fouten. Jezus geneest. Wij mogen knielen aan het kruis en Jezus liefde, genade en barmhartigheid ervaren. Tot zover de overdenking. De maskers gaan af. Ik hoop dat je dingen leert van Jezus, van Petrus en van de Farizeeën. Wie is Jezus voor jou? En wie ben jij voor Jezus? In de podcast gaan we na volgende week door met een ander thema. Maar ik hoop dat je het leuk vindt om de hele wandeling door Matteüs mee te maken. Ik zei al dat ik graag wil vieren dat de podcast inmiddels 200.000 downloads heeft. Daarom wil ik je graag een kortingscode cadeau doen. Als je voor 31 juli 2024 opgeeft voor de Matteüs Challenge, dan krijg je hierop €7,50 korting. Je betaalt daar geen €20, maar slechts €12,50 voor deze Bijbellees-challenge. Ga naar bijbellezenmetjan.nl/Matteüs en gebruik bij het afrekenen de kortingscode ZOMER24. Dan wordt de korting verrekend. ZOMER24 is één woord zonder spatie. Let op, ik vertel alleen over deze korting via de podcast. Dus als podcastluisteraar heb je een streepje voor. Ik hoop dat je de challenge een kans wilt geven. Nogmaals, ga naar bijbellezenmetjan.nl/Matteüs en gebruik bij het afrekenen de kortingscode ZOMER24 zonder spaties. Ik wens je veel zegen en tot de volgende keer.